wou graag de vergadering beginnen. Ik wens iedereen een goede avond. Nee, geen goedemorgen. Dat hebben we al gehad, Hans. Ik wou beginnen met agenda punt 1, de opening. Zijn er nog vragen voor het vaststellen van de agenda? Geen.
Voorzitter, ik heb een vraag. Waar kan ik die straks kwijt?
Een vraag, dat kan bij agenda punt 3. En onder E, de rondvraag commissieleden. Alsjeblieft. Voor het algemeen spreekrecht hebben zich geen personen aangemeld. Voor agenda punt 7. Oh, moment. Agenda voor agenda punt 7 is wel één inspreker en dat is mevrouw Heren. U had zich al wel aangemeld als spreker. Voor welk onderwerp? Dat zit aan de andere kant. Dus dat is in de andere zaal. Is het bestemmingsplan. Als het voor... Ja? Oké. Okay. Voor het Schorrel klopt, bedoelt u. Dat is aan de andere kant, inderdaad. Dus dat is de andere commissie. Oké. Okay. Mijn zaal loopt leeg. Ja, het is aan de andere kant gezelliger, zeggen ze. Goed, dan ga ik verder met agenda punt 3. Het verslag van de Algemene Raadscommissie 13 oktober. Zijn daar vragen over? Of opmerkingen? Geen. Dan ga ik door naar de toezeggingenlijst. Waren daar nog op of aanmerkingen over? Ja? Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Twee aanvullende opmerkingen. Wat betreft toezegging 0932 op de eerste bladzijde. Die kan naar mijn idee worden afgevoerd. Die is 9 oktober... is daar een stuk van op het RIS geplaatst. Dus ik stel voor om die af te voeren.
Is iedereen het daarmee eens? Dan... Dat is 0932. Dat is een memo van het college. Ter informatie van... Ja. Oké. Okay.
En dezelfde opmerking... dat is betreft... De laatste, dat is de, even kijken, 1063. De toezegging dat er een staatje komt met uitleg, financiering had betrekking op de begroting. En die heeft u ook ontvangen, dus die kan er ook af, denk ik.
Iedereen het daarmee eens? Dan gaat die inderdaad ook van de lijst af. Zijn dat twee dezelfde?
Dan 2.1 heeft die van het staatje en, financiering heeft geen nummer gekregen. En die andere heeft 1063. Dus welke van valt er nou? De laatste, oké. Okay.
Dan gaan we door naar de lijst ingekomen stukken. Wenst daar iemand nog het woord over? Geen. Dan gaan we over naar de mededelingen van het college. Wie van de collegeleden? Meneer Messu, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Even een paar korte opmerkingen. Even allereerst over de ontwikkeling van het aantal bijstandscliënten. Wij hadden in verband met de kredietcrisis rekening gehouden met een stijging van 5% tot 10%. We hadden op 1 januari van dit jaar 216 periodieke uitkeringen. En het zijn er op dit moment 219. Dus we zijn uiterst tevreden. Met deze hele kleine stijging. En ik denk dat het goed is om dat even aan u te melden. We hadden een instroom van 61 cliënten en er zijn er tot heden 58 uitgestroomd. Dus vandaar dat er toename is van 3. Nou, als we dat zo kunnen houden, dan denk ik dat we ongelooflijk blij mogen zijn. Maar wij zijn hier in ieder geval heel tevreden mee. Dan even iets over de energiebespaarbox. Vorig jaar hebben we besloten om alle minima een energiebespaarbox te geven. zijn er op dat moment toen ongeveer 100 overgebleven. En op dit moment worden alle klanten aangeschreven die in 2009 een uitkering voor het levensonderhoud was toegekend. Dat zijn er 61. En de overige boxen zullen worden overhandigd aan die klanten die in de komende maanden een aanvraag doen. Dus we hopen dan ongeveer medio januari dat alle boxen op de juiste plek terecht zijn gekomen.
Voorzitter, mag ik even een vraag stellen, want het is misschien wat sneller.
Ga de gang.
Bedoelt u met aanschrijven dat ze de box meteen automatisch krijgen? Of krijgen ze eerst een brief of ze de box wel willen? Want het is toch handiger om die mensen gewoon die box te geven?
Bij onze ervaring is dat er ook mensen zijn die die box krijgen en hem niet willen hebben. Dus we...
Een briefje erbij doorgeven.
Ja, zo werkt het niet. Dan nog even iets over de taakstelling huisvesting statushouders. De regionale samenwerking rond de taakstelling huisvesting statushouders heeft vorm gekregen door de instelling van een ambtelijke regionale werkgroep taakstelling. En die kwam op 9 september voor het eerst bij elkaar. En op 29 oktober hebben wij als portefeuillehouders op voorstel van die werkgroep een regionale verevening afgesproken tussen de taakstellingen generaal pardon en reguliere statushouders. En wij hebben intussen als gemeente de taakstelling reguliere statushouders voor de eerste helft van 2009 gerealiseerd. Wij moesten alleen nog een aantal pardonners huisvesten. Die pardonners die zijn er niet meer of die zijn niet te vinden. De gemeente Heerhugowaard bijvoorbeeld had meer pardonners gehuisvest dan ze moesten. En we hebben nu in samenspraak met de provincie afgesproken om de pardonners en de reguliere statushouders te verevenen. Zodat je degene die meer van een bepaalde groep heeft gehuisvest, dat je die kunt verrekenen met de andere gemeentes. En we zijn er als 8 regio gemeentes op een prima manier uitgekomen. En wij denken dat dat uiteindelijk de statushouders en de pardonners ten goede zal komen. Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik wil een vraag over stellen.
Mevrouw de Ruiter, ja? Gaat u gewoon.
Betekent dat er op dit moment geen woningzoekenden meer zijn onder statushouders en pardonners bij ons?
Die zijn er nog steeds, want je krijgt elke keer een nieuwe taakstelling. Het enige was, wij moesten nog een aantal pardonners huisvesten. Alleen wij kunnen die pardonners niet vinden. Want die zijn er niet. En het probleem is, je weet dus ook niet wat het ministerie daarmee gaat doen. Nou, de ene gemeente heeft dus meer pardonners dan statushouders gehuisvest. Nou, die mag die pardonners verrekenen met een andere gemeente. Daar gaat het over. Want wij moeten meer statushouders nog huisvesten. En het probleem met die pardonners is ook dat je met heel veel alleenstaanden te maken hebt. En wij hebben bijvoorbeeld in onze gemeente weinig specifieke woningen voor alleenstaanden. Dus wij huisvesten liever gezinnen. En zo heb je in Alkmaar en Heerhugowaard meer appartementen die geschikt zijn voor alleenstaanden. Want een aantal alleenstaanden bij elkaar in een eensgezinswoning stoppen levert in de praktijk heel veel problemen op. Want mensen hebben een verschillende culturele achtergrond, soms een verschillende godsdienst. En u kunt zich voorstellen wat dat voor taferelen kan veroorzaken.
Hoe groot is onze taakstelling nu nog?
Ik weet het aantal nu niet. Nee, dus ik wil u daar met alle liefde een overzichtje van verschaffen. Maar dat doe ik aan de volgende commissie even. Ja?
Oké, dank u wel. Mevrouw Trap, had u nog? Nee? Oké. Nou, dan kunnen we naar het volgende. En dat is de rondvraag. U had, meneer Korver, ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb in, ik meen uit mijn hoofd, april, mei, heb ik gevraagd aan de heer Messu, die verving toen mevrouw Trap nog even, omtrent Pompelientje. Even voor de goede orde, ik heb geen enkel aandeel of belang, maar ik heb een mail gekregen, heel correct, van de gemeentesecretaris, dat ik in de vakantie even contact kon opnemen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb inmiddels begrepen dat het wel een collegezaak is, maar de vraag is even, kunnen er alvast wat mededelingen worden gedaan of kan er anders in de besloten kast wat komen te liggen? Want mijn vraag toen was, van ga hier nou eens wat modern mee om. Naar mijn idee, maar ik had eenzijdige informatie, zou het kunnen leiden tot procesvorming. Het lag toen wel bij de zware beroepcommissie. Maar deze zaak had zo veel haken en ogen dat ik zei van ga nou eens met die mensen in gesprek. Zoals meneer Messu ook bij de hoop weg heeft gedaan, wat heel goed is afgelopen. Om te kijken of je niet, zonder dat je in een heel juridisch traject komt, nu al op tijd de problemen op kunt lossen. En ik ben even benieuwd naar de stand van zaken op dat punt.
Ja, is goed. Toevallig hebben wij vanmorgen in het college over deze zaak gesproken. Ja, dat is echt heel toevallig. Ja. Nee, het is echt waar. Want er lag een uitspraak van de commissie beroep en bezwaar. En die hebben wij als college vandaag ter besluitvorming voor ons gekregen. En als je die volgt, dan betekent dat dat er een negatief advies ligt voor Pompelientje. Wat wij vanmorgen met elkaar hebben afgesproken is dat we zoeken naar alternatieven. Want het zat op twee dingen vast. Het zat vast op geluidsnormen. En daar is pas een nieuwe wettelijke procedure voor in stelling gebracht, laat ik het zo maar even noemen. Dus dat zou een nieuw licht op de zaak kunnen werpen. En het tweede was dat het verkeerstechnisch en parkeertechnisch een groot probleem is. En wij hopen dat we met dat parkeren misschien een oplossing kunnen, nou voorzien is een groot woord, maar kunnen bereiken. Maar daarvoor hebben we nog wat gesprekken nodig met andere mensen. En het voert te ver om dat nu helemaal uit te leggen. Maar wij hopen dat we daarmee eventueel een oplossing kunnen creëren in dit probleem. En dat betekent dat we dus op korte termijn, binnen een aantal weken, weten of dat mogelijk is, ja dan nee. Verkeerstechnisch en parkeertechnisch is door een externe partij, namelijk de GrondMei, de conclusie getrokken dat het niet verantwoord is om daar mensen hun kinderen te laten brengen. En wij hopen in de buurt een andere oplossing te kunnen vinden.
Ja, dank voorzitter voor deze snelle beantwoording. Misschien wist men dat ik er vanavond zou zijn, ik weet het niet. Maar nee, maar zonder gekheid. Ik ben hier wel blij mee. Maar wat bedoelt u met een alternatief? Een alternatief in de buurt? Want waar ik een beetje mee zit en zat toen, der tijd, was ook, ik wil niet aan cliëntelisme doen en ook echt alles schijn van me werpen. Maar er zijn kosten gemaakt op basis van adviezen van ambtenaren. Dat heb ik zowel zwart op wit gezien als ook gehoord. En dan denk ik van ja, als je daar wil gaan starten en iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat je in een winkel, wat niet eens een winkel is geweest officieel, hè, want er zit nog een heel verhaal aan vast, dat je dat niet kunt doen. Wordt er daar ook even naar gekeken nog naar van compensatie van verliezen of anderszins, of is dat niet aan de orde?
Dat is niet aan de orde. En wat betreft, ik kan best wat concreter zijn. Het probleem is het halen en brengen van kinderen. En, nee, maar wacht even, laat me even uitpraten. En wat we doen is dat we vragen aan een kerk, laat ik het maar zo zeggen, die in de buurt een parkeerterrein heeft. Ik heb toevallig vanavond aan mijn fractiegenoot gevraagd van kunnen we daar eens over praten. Gaan we kijken of daar een mogelijkheid is om 's morgens en 's avonds of 's middags, als die mensen hun kinderen brengen, dat ze daar even kortdurend de auto neerzetten, dan lopend naar het pompelientje gaan en dan op die manier de zaak kunnen oplossen. Dat is concreet wat we gaan proberen.
Oké, nou prima. In ieder geval, ik ben blij dat u het zo oppakt en dan wacht ik ook, dat is onze taak, ook vraag dat ik het gewoon rustig even af. Maar ik hoop wel dat u wat proactiever ons wilt informeren, omdat het wel degelijk ook in de buurt speelt. Met name geluidsoverlast, maar ook dat parkeren inderdaad. En nou ja, ik wacht uw inventiviteit af. En dank.
Oké, dank u wel. De heer Oivra, gaat gang.
Ja, naar aanleiding van hetgeen wat zojuist gezegd is, voor mijn perceptie, de kop van de Antoniusstraat herbergt op het ogenblik een viertal tandartsen. Wellicht zouden de bezoekers daar op dat erf kunnen parkeren. Daar heb ik eigenlijk nooit wat van gehoord. Maar daarnaast, ik dacht van nummer 7 was dat, is dat. Daar is ook een gastouderinstelling gekomen. Daar zie je dus hele troepen kindertjes in wagentjes door de Antoniusstraat gesleurd worden op bepaalde tijden. En dan vraag ik mij dus af, waarom gaan we nou zo verschrikkelijk, gaan we met een stalen handschoen, gaan we dus daar in die Dorpsstraat een keer, en waarom gaan we met een fluwelen handschoen, zeg maar, in die Antoniusstraat een keer? Dat is dus enige, dat is een punt. Tweede punt is, dat ik vraag mij af, want ik ben ook af en toe wel eens benaderd in het afgelopen jaar, want het speelt alweer een hele tijd, dat als er in juni een uitspraak komt van, zeg maar, beroep en bezwaar. Waarom is het nu, eind half november, nog steeds niet zo dat er een beslissing komt? Want staat daar een termijn voor? En er is ook een wet die dus de gemeente aansprakelijk kan stellen als die termijnen worden overschreden. In dit geval denk ik dat die termijn aanzienlijk is overschreden. Dus misschien kan daar het antwoord op komen, ik weet het niet, maar ik ben niet helemaal meer op de hoogte van die termijnen, hou me te goede. Maar ik vind wel, het rijkelijk laat, als je dus in juni een uitspraak doet als commissie voor roepen bezwaar, en je gaat pas in november als college erover vergaderen, vind ik dat rijkelijk laat. En er speelt op het moment nog een andere zaak. Er zijn twee mensen uit Heiloo, geloof ik. Die hebben een hele ziel en zaligheid aan die kindertjes verpand. En die betalen al, zeg maar, al een heel vol jaar, elke maand €2000... om daar überhaupt kindertjes te mogen opvangen. En aan kinderopvang hebben we een vreselijk grote behoefte in dit vergrijzende dorp. Dank u.
De heer Mazur, gaat u gang.
Waarom heeft het zo lang geduurd? We hadden van de commissie beroep en bezwaar het advies gekregen om een extra aanvullend onderzoek te doen waar ik net over sprak. Dat was het onderzoek van de GrondMei. En dat kun je wel wegzetten, maar dat is niet in een week geregeld. Dus dat is een van de redenen waarom dat even wat langer heeft geduurd. En de vergelijking tussen de fluwelen handschoen die wordt gehanteerd bij het door de straat slingeren van kinderen in de Antoniusstraat. En dat zoiets zei u ongeveer. En de ijzeren handschoen bij de Dorpsstraat. Ik wou die vergelijking niet maken. Ik denk dat we elke zaak apart moeten bekijken. Dat lijkt me het beste. En wat die mevrouw betreft, ja, ik ken die twee dames in Heilo niet. Ik weet ook niet wat ze betalen. Maar ik denk dat we dat even los moeten zien van deze situatie.
Microfoon, meneer.
Voor mensen, werkgelegenheid is belangrijk. En als je dan op die manier een beetje de, zeg maar, kan helpen, is het als gemeente geen verkeerd beleid. Maar goed.
Oké, dank u wel. Zijn er... Ja, meneer Orvaar, gaat er gang.
Staan er termijnen voor, wethouder, voor het beantwoorden van iemand die bij beroep maar zwaar is geweest?
Ja. Er zullen ongetwijfeld termijnen zijn, ik weet ze niet uit mijn hoofd.
Nee.
Oké. Mevrouw de Ruiter, gaat er gang.
Dank u wel. De krant hebben we in een heel klein artikeltje kunnen lezen dat in de onlangs gesloten postkantoor zich een HEMA gaat vestigen. Weet de wethouder daar iets meer van? Hoe kan dat in zo'n locatie een HEMA? Het lijkt me niet voor de hand liggen.
Dat lijkt ons ook niet voor de hand liggend.
Nee.
Het heeft het postkantoor in dat gebied is een dubbele bestemming, namelijk horeca en detailhandel. En daar hebben we met elkaar, we hebben vanmorgen toevallig, ook over onder andere die situatie gesproken. En de geruchten doen de ronde. Wij hebben vanmorgen tegen elkaar gezegd, dat is geen officieel besluit. Maar wij hebben gezegd, daar hoort geen Blokker of een HEMA in dat historische gebied rond de Ruïnekerk. Als je daar iets wilt, dan moet het kleinschalig zijn. Oftewel kleinschalige horeca of horeca en detailhandel, maar beide kleinschalig.
En dat staat ook in de detailhandel.
Dat is onze mening en het staat, word ik ingefluisterd, ook in de detailhandelsnota die we als raad hebben vastgesteld in 2006 of 2007.
Ja. Het wordt bijna eng, ze hebben een kristallen bol. Mevrouw Luttig, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Enige tijd terug hadden we bij bespreking van de bouwvergunningen hebben we gevraagd of het mogelijk is om een soort van folder te maken voor de burgers, waarin heel duidelijk wordt beschreven van wat kost het nou en wanneer is het meldingsplicht en wanneer wat zijn de kosten van een bouwvergunning, om dat beter inzichtelijk te krijgen. Is die folder inmiddels al gemaakt of zijn er al stappen daartoe genomen? Daar willen we graag wat meer duidelijkheid over. Dan zat er bij de ingekomen stukken een managementrapportage. En dat is managementrapportage van GBA. En weergave werkgebied beveiligingsfunctionaris. Daarin staan een aantal aanbevelingen worden daarin gedaan. En twee daarvan zijn... dat verdere implementatie in de organisatie aandacht behoeft. En een tweede is dat een groot aantal verbeterpunten moeten nog worden doorgevoerd. En ik wil aan u vragen wat de termijnen daarvoor zijn van dat stuk. Dus die twee aanbevelingen, op welke termijnen dat dan gerealiseerd zou kunnen worden. Dan hebben we begrepen dat de Eeuwige Laan is al afgesloten, of wordt afgesloten. En onze vraag is, zijn de wijkverenigingen daarbij betrokken? Zijn die geïnformeerd, de wijkverenigingen van Bergen en Bergen aan Zee? Dan als laatste de vraag over bomenplanten. Voor het Centrum voor Kunst en Cultuur is het noodzakelijk dat er bomen gekapt moeten gaan worden. En wij hebben eigenlijk behoefte aan een kaartje waarop staat wat het boomkapplan is en de daarbij behorende herplantingsplicht. Dus is die, of misschien is dat er wel hoor, kunnen we dat ergens terugvinden? Want we krijgen daar ook vragen over en we willen daar graag wat inzicht in hebben.
Oké, dank u wel. Mevrouw Trap.
Dat zal ik direct even over de bomenkap. Er moeten inderdaad bomen, aantal bomen weg. Daar is een kapvergunning voor aangevraagd. En die kapvergunning is ook vergund. Het kaartje, ik zou kunnen vragen of er een kaartje is. Ze zijn gemerkt, dus dat zal zeker. En samen met onze ploeg van het onderhoud en van de tuinen en de groenploeg van Kranenburg hebben bij elkaar gezeten. En gezamenlijk zal er een heel groen plan opgesteld worden voor de tuin na de bouw. En natuurlijk doen wij aan herplanten. Als er echte grote mooie bomen weggaan, dan zal dat zeker herplant worden. Maar dat doen we in overleg samen met de groenploeg. Dat zijn allemaal vrijwilligers die daar ontzettend mee bezig zijn van Kranenburg. Maar of er een kaartje zou zijn, ik wil het navragen, maar... Als u kunt ook de tuin in gaan en dan staan daar rondjes of kruisjes op de bomen. Voorlopig wordt er nog niet gekapt, moet ik u zeggen. Er gaat straks wel alvast, ik geloof de 25e, wordt er wel al een wat ondergroen weggehaald. Om de weg naar de, zeg maar, voor bouwverkeer straks mogelijk te maken. Dat is dus aan die andere ingang, hè, waar we al eerder over verteld hebben. Maar er worden nog geen bomen gekapt op dit moment. Is dat voldoende?
Misschien kunt u daar dan inzicht in geven welke er nu dan gekapt worden en welke nog gekapt gaan worden. Want dat is toch, als ze gemerkt zijn, is dat toch niet zo ingewikkeld? Of is het ingewikkeld?
Nou, ik vind het wel redelijk ingewikkeld. Ik zeg, op dit moment worden er nog geen bomen gekapt, alleen het ondergroen. En want wij willen natuurlijk zo weinig mogelijk bomen kappen. Ja? Dus het ondergroen, waardoor er eventueel met auto's tussen bomen doorheen gereden kan worden.
Voorzitter, even nog, want ik vond dat een hele aardige in uw vraag. De herplantingsplicht, want dat staat me ook niet helemaal bij. Dat is toch geregeld, dacht ik, ook in het bestemmingsplan, maar ik ben het niet helemaal zeker.
Het is allemaal geregeld, ja, klopt. Oké. Dan, u vraagt iets over de managementrapportage van het GBR en waar aanbevelingen in staan. Nou, ik weet zeker dat als er aanbevelingen in staan, dat daar onmiddellijk mee begonnen wordt. En ik weet niet of daar een termijn op zit, maar ik neem aan zo snel mogelijk. Ik kan u daar weinig meer over vertellen op dit moment. Maar als er aanbevelingen staan in een managementrapportage dat intern geïmplementeerd moet worden en dat we daar aanbevelen om bepaalde zaken uit te voeren, zal dat zeker direct aangepakt worden. De rest mag meneer...
Dank u wel.
Meneer Messie.
Dan ben ik toch blij met u, mevrouw Trap. Die folder van die burgers, ik weet niet wie dat beloofd heeft. Maar ik in elk geval niet. Ik zal het navragen bij mijn collega's.
U zat zelf bij die commissie. Het is al een tijdje terug.
Ja, dat zou kunnen, maar ik bedoel...
Ja.
Ik knikte, ja. Oké.
Ja,
ik zal het navragen wie die toezegging heeft gedaan. Hij staat ook niet op de toezeggingenlijst.
Nee, hij staat niet op de toezeggingenlijst.
Nee, hij staat er niet op. Maar, vandaar dat ik even een beetje verbaasd kijk.
Ik ga het voor u opzoeken en dan kom ik erop terug.
Prima, maar ik zal in ieder geval intussen ook navragen of iemand in de organisatie nog weet of die toezeggingen nog ligt en of er daar wat mee gedaan is. Ik moet u daar nu even het antwoord schuldig op blijven. Wat betreft de Eeuwgelaan, ik heb uw fractiegenoot uitvoerig ingelicht in dit weekend via de mail, maar ik zal het nog een keer herhalen. De Eeuwgelaan die moet worden, niet helemaal worden herbestraat, maar er zitten heel veel slechte stukken in en die moeten worden opgeknapt. En toen hebben ze geprobeerd dat te doen door de weg half af te sluiten. En dat leverde hele gevaarlijke situaties op. De wegwerkers werden bijna platgereden. Er waren mensen die geen tijd hadden om eventjes te wachten, maar over het fietspad gingen rijden met hun auto. Dus het was dermate gevaarlijk dat er op een gegeven moment door de afdeling die zich daarmee bezighoudt is besloten, in overleg met de provincie overigens, om die weg dan anderhalve week tijdelijk af te sluiten, helemaal. Alleen niet in de avonduren en niet in de weekenden, maar alleen op momenten dat daar gewerkt wordt. Ze hebben de omwonenden van de Eeuwige Laan en de straten daaromheen hebben ze allemaal persoonlijk via een brief geïnformeerd. En ze hebben niet met de wijkvereniging die buurt gesproken, omdat ze iedereen apart geïnformeerd hebben. En ze hebben niet overlegd apart met de wijkvereniging Bergen aan Zee. Dat is een omissie. Ik heb vrijdagmiddag daarover een mailwisseling gehad met de voorzitter van de wijkvereniging. En die vroeg met name, kunnen jullie niet een omleiding regelen via de voert? En daar heb ik contact over gezocht met de betrokken ambtenaren. En de afdeling verkeer van onze gemeente heeft ons dringend geadviseerd om dat niet als officiële omleidingsroute te hanteren, omdat die voert veel te smal is. Dat er veel fietsverkeer is, ook met name van scholieren vanuit de Egmonden die in Bergen naar school gaan. En die hebben ons dringend geadviseerd, doe het alsjeblieft niet. Die weg is er absoluut niet op berekend. Bovendien, als daar vrachtverkeer over gaat rijden, dan is het drama echt compleet. Dus op grond daarvan hebben wij gezegd, doen we dat niet. Het is maar een aantal dagen. We hoopten in eerste instantie dat het 5 dagen zou zijn, maar ze redden het waarschijnlijk niet in die 5 dagen. Maar het is vervelend, het is lastig, maar het is even niet anders. Het zal toch moeten gebeuren, het zal toch opgeknapt moeten worden. En als u zegt van nou, is er overleg geweest met de wijkvereniging, dat laatste dus met de wijkvereniging Bergen aan Zee, daar is dus geen overleg mee geweest. En dat is een omissie, dat heb ik ook gemeld aan de voorzitter van de wijkvereniging.
Oké, dank u wel. Nog andere commissieleden voor de rondvraag? Meneer Ooyvaar, gaat u gaan.
Ja, ik wil de wethouder waarschuwen. In 1997 is die weg al herstraat. En toen besloot de toenmalige raad om een bypass te gaan maken over het fietspad. Dat kan. Je zou daar op een gegeven moment... Maar de instantie die zich verzet tegen afsluitingen en bypasses, dat is Connection. Normaal zit er 1 of 2 man in zo'n bus. Dat is altijd heel interessant. Zeker in de wintermaanden. En we gaan nu in de wintermaanden aan de gang. Maar dan krijg je toch een rekening van 40.000 gulden voor 2 weken afsluiting, omdat ze dus passagiers missen. Dus u kunt verwachten dat er vandaag morgen een brief komt van Connection. En dan moet u zich dan aardig tegen de weer stellen, want dat is toch heel veel geld. Zeker als je het in euro's uitdrukt. Maar in ieder geval, dat speelde toen heel hoog op. Dus u bent gewaarschuwd.
Dank u wel voor de waarschuwing. Ik denk dat mijn ambtelijk daar zeker overleg over heeft gehad, want dat is, normaal gesproken staat het in de protocollen. En het gaat hier, laat ik dat ook even nadrukkelijk benadrukken, het gaat hier niet om een periode van weken. Het is hooguit een dag of 6-7 dat die weg afgesloten is. Ja, dat begrijp ik. Dank u wel voor de waarschuwing.
Voorzitter.
Meneer Snijder.
Is het mogelijk dan om de voer open te stellen in een richtingsverkeer naar het dorp toe alleen? Dan heb je maar 1 verkeersstroom. Dat moet toch wel mogelijk zijn daar?
Ik denk dat dat heel lastig is, want dan blijf je hetzelfde probleem houden en dan moet je ook handhaven. En als er dan toch een aantal tegendraads gaan rijden, en nogmaals, we praten maar over een hele korte periode. Dan hadden we voor die week, 1,5 week, want dat is het hooguit, hadden we allerlei maatregelen moeten nemen. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat we ook wel eens een beetje moeten accepteren in onze maatschappij dat soms werkzaamheden wel eens uitgevoerd moeten worden. En dat we er even last van hebben. Denk, ja, tenminste, zo kijk ik er tegenaan hoor.
Oké, prima. Dit onderwerp wou ik afsluiten. Zijn er nog andere voor de rondvraag? Geen. Dan ga ik door naar agendapunt 4. De voorstel betreft vaststellen wijziging in de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland. Wie mag ik? Meneer Haring, gaat u gang.
Ja, voorzitter, heel makkelijk. Mijn fractie heeft geen vragen over dit punt. En wat ons betreft kan het als een A-stuk, als een hamerstuk gewoon door. En ik kan er meteen aan koppelen dat wij er ook zo over denken over punt A en 5 en over punt A en 6.
Daar loopt hij wel erg hard op voor, maar ik noteer het alvast. Nou nee, dat kan niet, het wordt een lange pauze, dat wordt een hele lange pauze. Wie mag ik nog meer dat woord? Meneer Houtenbos.
Voorzitter, ik had wat ons betreft ook een aanstuk met een kleine informatieve vraag. Er staat, andere gemeentes hebben dit reeds eerder gedaan. En dat betekent het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling. Zit de gemeente Bergen nu, is die de laatste en wat is daar de reden van?
Ja, dank u wel. Wie nog meer? Meneer Hiebrink niet. Meneer Maassen.
Wij vinden het ook een A-stuk en bedankt meneer Houtenbos dat die vraag alvast gesteld is. Hadden wij ook.
Oké, dank u wel.
Wat zijn we het toch eens?
Ja, we zijn
het. Bij ons leefde echt, waarom zijn wij nou de laatste die dit gaan vaststellen? En wij zien dit ook echt als een aanloop inderdaad naar agendapunt, naar die verordening van nummer 6. Zonder dit hoeven we niet over 6 te praten.
Oké, dank u wel. Meneer Ooyvaar.
Wij hebben met dit verhaal ook geen problemen. Behalve dat als je op zondag aan die materie begint en er staat in dat er op een aantal punten zeg maar, de GR moet worden gewijzigd en men verwijst ook nog eens een keer kortheidshalve naar een bijlage die er niet bij is, dan zit je op zondag toch in de problemen. Maar misschien hebben wij wat gemist, maar het is wel zo dat als je stukken krijgt, vind ik dat je dat compleet moet aanleveren. We gaan heel vaak naar de fractiekamers, maar we kunnen in het weekend bijvoorbeeld de fractiekamers niet in. Dus met andere woorden, ik vind het een beetje jammer Ik weet ook helemaal niet over welke wijzigingen het gaat, maar we sluiten ons graag aan met de gemeenschappelijke regeling. En er is goed over nagedacht, denk ik. Dus wij gaan ermee akkoord als aanstuk. Maar wel de aantekening. Stukken moeten compleet zijn.
Oké, ik zal het doorgeven. Meneer Massu, gaat u gaan.
Ja, waarom zijn we de laatste? Er moet er één de laatste zijn. Ja, zo simpel is het.
Dank u wel, voorzitter.
U mag aanschuiven bij de mensen van EZ.
Nee, luister. Luister, het is... die gemeenschappelijke regeling moest gewijzigd worden. Dat hebben wij met elkaar vastgesteld. En op een gegeven moment, een aantal gemeentes waren direct na de zomer. Wij hadden een bezetting op de afdeling waar een hoofd was uitgevallen door ziekte. Er zijn even wat andere prioriteiten geweest en daardoor zijn wij gewoon 1 of 2 maanden, ik dacht 2 maanden later dan de rest. De rest heeft het in september gedaan en wij zijn nu in november. Even goed, nog ruim op tijd, dus niks aan de hand. Maar dat is de enige reden. Ik kan verder niks anders verzinnen, dus niks spannends, niks bijzonders. Ik kan er niks van zeggen. En wat betreft meneer Ooyevaar, alle stukken, die bijlagen, ik dacht dat we ook al eens discussie hadden gehad dat niet iedereen alle bijlagen wilde hebben, want het zijn enorme pakken papier. En de vraag is of je daar gelukkig van wordt. En ik dacht dat de Griffie dan over het algemeen zegt van, nou, we doen niet alle bijlagen bij, we leggen ze ter inzage. En volgens mij is dat een afspraak die binnen de commissie en de raad is gemaakt, maar daar ga ik niet over.
Voorzitter, bij interruptie, die bijlage zit bij het stuk daarna. Hij zit er wel bij. Ik had het antwoord bijna kunnen vermoeden. Het punt is wel, dat het moet geen probleem zijn om in een 1A4'tje even die wijzigingen voor te leggen, heel kort. En dan hebben we het hele pak, wat dan in de fractiekamer ligt, niet eens nodig. Het is vrij vertaald. Ik heb waardering voor uw standpunt, maar ik kan er niks mee.
Blij dat u in ieder geval de waardering voor heeft.
Goed, dan is het een zeer moeilijke conclusie voor mij om vast te stellen dat het een hamerstuk gaat worden. Dan gaan we door naar agenda punt 5. Oh, meneer Korfer, dan wou toch nog een... Oh, niet? Oké, punt 5. Oké. Meneer Korfer, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Als ik zo vrij mag zijn. De GGD. Ik wil mijn betoog eigenlijk in tweeën knippen en beginnen met de actualiteit. Deze week is bekend geworden dat de GGD een extra taak krijgt rondom de vaccinatie van kinderen met de griepprik. Prima. Ik denk ook uit publicitair oogpunt voor een GGD heel belangrijk. Maar tegelijkertijd, als je de stukken leest, en dan ga ik nu naar de actualiteit, dan zit dat niet in de begroting. En we hebben nu te maken met een reparatie, eigenlijk, en ik rond maar even af op een half miljoen, 2008, als je de stukken goed leest. En ik maak me eigenlijk zorgen over het volgende. Geven wij niet nu al een tekort door aan de volgende raad, het volgende college straks, bij de begroting 2011? En op dat punt zou ik eigenlijk graag een toezegging willen en zou ik ook graag met mijn collega-raadsleden willen nadenken en met het college. Als je in die stukken duikt, laat ik nou eens een voorbeeld nemen, reizigersvaccinatie. Dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat of beheersmatig bij de GGD is er echt nog zeer veel werk te verrichten. Want ik heb geen inzicht als raadslid van, ik zie het maar even als een markttaak, een plustaak, reizigersvaccinatie, niet de WCPV. Wat heeft dit nou opgebracht? Ik zie wel een getal, maar of dit getal leidt ook tot een surplus, kan ik niet lezen. Dus ik zou daar graag een discussie over willen. Van hoe kunnen we nou onze GGD zo gesteld krijgen dat we zijn voorbereid op de toekomst met elkaar. En als ik dan kijk naar het bedrag per inwoner. Het is natuurlijk altijd interessant en de wethouder zal dat wel weten. Je weet van jaren her dat er elke keer gevochten wordt om een dubbeltje of om centen. Daar wat gaat om het bedrag per inwoner. Maar we zitten wel werkelijk erg laag met dat bedrag per inwoner, ook nu met de nieuwe fusie. Want als je kijkt naar een gemiddelde in Nederland, dan zit een GGD, een bedrag per inwoner, nou soms gemiddeld rond de 32 euro. 23 euro is laag, 17 euro wat wij hebben, 17 door 10, extra. En als ik dan dat zie in het licht van de discussie van het gesteld krijgen, de fusieperikelen, maar ook gesteld zijn op de toekomst, vraag me niet af of we niet een discussie kunnen krijgen tussen nu en zeg maar maart, Met de GGD of via u, of met colleges uit de regio, of met raadsleden uit de regio, om eens te kijken, wat kunnen we nou met elkaar doen om die GGD zo gesteld te krijgen dat je ook in de toekomst verantwoord met je volksgezondheid omgaat in deze regio. Ten slotte nog één ding. We hebben al eerder gehoord in het kader van de veiligheid zeggen, bijvoorbeeld aanrijdtijden bij ambulancezorg is een groot probleem. Nou, er zijn in Brabant, maar ook in Zuid-Holland, nog GGD die gewoon een eigen ambulancevoorziening hebben. Ik weet wel, dat is dan vrij kostbaar, maar daar krijgen de inwoners ook wat voor terug. Dus je laat ook zien dat die publieke taak van de volksgezondheid dan heel erg belangrijk is. Dus kortom, lang verhaal kort maken, we kunnen instemmen met het voorliggende stuk, maar het roept wel heel veel vragen op. En daar graag een antwoord op.
Ja, dank u wel. Wie mag nog meer het woord geven? Meneer Hebrink, ga de gang.
Ja, de GGD wordt wel een beetje een zorgkindje, want het is niet de eerste keer dat we over de GGD praten. En meneer Korver heeft net al iets gezegd over de vraag van is dat nou wel voldoende, hè? Want we gaan het nu weer ophogen. Maar je ziet al aankomen dat er nu weer wordt gezegd van dit is het en we gaan alleen maar indexeren. En ik verwacht eigenlijk dat we over 2 jaar weer dezelfde discussie moeten gaan voeren. Dus het signaal om daar een keer zeg maar over te praten en ook wat beter naar te kijken, dat ondersteun ik van harte. Er is niet zoveel ruimte om iets anders te beslissen dan wat er nu eigenlijk voor ligt. Dus ik heb eigenlijk maar concreet 2 vragen. Of misschien 3. Er wordt op pagina 2 gesuggereerd dat we dat de enige ruimte die we hebben is eigenlijk zeggen van nou het wordt of 1,26 of 1 euro en 3 cent. Dan zeg je eigenlijk van nou ga aan de slag maar heb je helemaal geen reserve. Is dat wel realistisch? Ik weet ook niet hoe andere gemeentes daar bijvoorbeeld op gereageerd hebben. Ik heb dezelfde vraag als net. Andere gemeenten hebben het waarschijnlijk al vastgesteld. Hoe is daar gereageerd? En ik heb begrepen dat er nu een soort werkgroep komt die gaat kijken naar maatregelen die er genomen moeten worden. Is het al duidelijk wanneer dat bekend is, wanneer daar weer iets uitkomt? Want misschien is dat ook, kun je dat koppelen aan de suggestie van meneer Korver net, zodat je ook meteen inzicht hebt in van waar zitten nou die problemen en hoe moet dat naar de toekomst toe? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Mevrouw de Ruiter, ga de gang.
Ja, dank u. Ik heb een wat langer verhaal. Eerst even over het stuk. Ik zeg maar HKZ, OGGZ, SOA, IGZ, INM, INH. Gaat u maar door. 123 afkortingen binnen de eerste 20 pagina's zonder de GGD gedeeld te hebben. Dus ik moet zeggen, dan heb je ook nog van die woorden als brandpuntfunctionaris. Nou, ik vind het een knap hoor. Maar dat het al met al voor mij persoonlijk leesbaar bleef. Dat heb ik waarschijnlijk te danken omdat ik op 2 september als enige samen met mevrouw Trapp in Heerhugowaard was. Op de avond van de GGD. En daarom begrijp ik het stuk nog enigszins. Maar anders was het echt wel moeilijk geweest. Ik heb dezelfde opmerking als meneer Hietbrink over het late tijdstip. En dan wil ik even overgaan tot de vragen voor de eerste termijn. Is het bekend welke functiewaardering bijvoorbeeld, welk systeem functiewaardering is toegepast, omdat deze nog wel eens willen verschillen. En dat kan dus ook wel weer verschillende financiële consequenties met zich hebben. In hoeverre heeft er werkelijk kostenreductie plaatsgevonden door mogelijke personeelsreductie? Ook dat is niet helemaal duidelijk voor mij. In de programmabegroting voor 2010 staat onder andere weer zo'n 250.000 euro aan automatisering en software. En dan vraag je meteen af, als je nou zo krap zit, kan dat dan niet nog een jaartje mee? Er staan voor kostenintegratie van het jongerengezondheidszorg ook 250.000 geboekt. Staan daar dan geen vergoedingen van het Rijk tegenover, is onze vraag. Steven staat op pagina 26 van de begroting waarom ja, ik zal het even voorlezen wat daar staat. En dat baarde ons zorgen. En dat is dan meteen weer een link naar de betogen van mijn overbuurman en van meneer Hietbrink. Bij de bepaling van de loonsommen is geen rekening gehouden met eventuele stijging van de salarisschalen als gevolg van cao-aanpassingen, conform hetgeen in het algemeen bestuur is vastgesteld. En dat baart ons dus ook weer zorgen naar de toekomst. Typeer ik de situatie juist, wethouder, als ik zeg, de gemeente zit in een duivelse kringloop met de GGD en de verzekeringen. Als we minder diensten afnemen, verdient de GGD niet genoeg en gaan onze bijdragen omhoog. Nemen we ze wel af, dan betalen we wellicht te veel in relatie tot andere aanbieders. De GGD voert vaccinaties uit voor de verzekeraars, maar om die taken te mogen behouden, liggen de marges onder druk en zullen wij dus onze bijdrage weer moeten verhogen, denk ik. Dus ik graag uw commentaar op deze conclusie. Tenslotte zou in mijn optiek het laatste beslispunt niet moeten luiden in te stemmen met de begroting 2010 en daarmee met een bijdrage en die verhoging van 1,26, want je zou eruit op kunnen maken dat we die 1,26 twee keer achter elkaar gaan meer betalen. Dus voor 2009 en voor 2010 nog een keer die 1,26 erbovenop. Is dat ook zo?
Ja.
Oh. Oké, nee, goed. Dan zou ik hem, denk ik, dan zou je dat beslispunt misschien moeten herschrijven door te zeggen dat je daarmee een bijdrage van 17,51 per inwoner vastlegt voor dat jaar. Want dan is het duidelijk, denk ik. Dit was voor de eerste termijn mijn vragen. Dank u.
Oké, dank u wel. Meneer Houtenbus, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook binnen onze fractie, de fractie van de VVD, hebben wij een discussie gehad over de taken van de GGD. Er heeft een adviescommissie Financiën, heeft zich gebogen over de zogenaamde quick wins. Die zijn niet gevonden voor 2009 en 2010. En dat kan ik me ook wel indenken. Ik denk dat we met name moeten kijken naar de jaren daarna, 2011, 2012. En dan zou ik niet een adviescommissie Financiën naar laten kijken. Dat klinkt misschien wat raar uit mijn mond. Maar toch een heel duidelijke takendiscussie van de GGD. Wat willen wij als deelnemende gemeente nu echt dat de GGD gaat doen? En als ik de begroting doorlees en ik zie op een gegeven moment, en dan pak ik er maar één, binnenmilieu van basisscholen, denk ik van, goh, we hebben ook nog een gemeenschappelijke milieudienst. Zou die dat ook niet doen of zou die dat ook niet kunnen? Dus heel duidelijk kijken van welke taken willen wij nu bij de GGD onderbrengen en welke horen er misschien niet thuis. En misschien kunnen we op die manier een duidelijker beeld krijgen van wat we nou eigenlijk zouden moeten gaan betalen. Het nadeel van een gemeenschappelijke regeling, daar zitten natuurlijk ook nadelen aan, dat we als gemeente Bergen slechts één van de spelers zijn. En ik weet dat er bij de gemeente Heerengewaard een onderzoek is geweest, ook naar de GGD, en met name gericht op die planning- en controlecyclus, omdat de stukken die bij de diverse gemeentes worden ingediend niet altijd tijdig zijn. Kijk, we hebben nu de jaarrekening 2008... die van ons is al een tijdje vastgesteld. En de begroting 2010, die hebben we ook vorige week vastgesteld. Dus ik denk dat we daar toch meer het een en ander synchroon moeten laten lopen. Maar ik denk, ja, we zijn slechts één van de spelers. En we kunnen weinig meer dan ermee instemmen. Ook omdat we te weinig informatie hebben. Of we moeten gewoon bij andere deelnemende gemeenten steun gaan zoeken van, goh jongens, laten we nu met z'n allen er nee tegen zeggen, maar ik denk dat dat een heel moeilijk iets is, want we hebben het natuurlijk wel over de volksgezondheid. Dat was voorzitter.
Oké, dank u wel. Meneer Oiva, gaat u gang.
Ja, we zijn het in grote lijnen eens met de vorige sprekers, met name ook ten aanzien van zeg maar het accountantsverhaal. Wij zijn geen accountants als raadsleden. Dus wat dat betreft moeten wij ons laten leiden door datgene wat er staat. Maar op een gegeven moment staat er in 4.2 op 51 dat de programmarekening sluit met een negatief saldo van zeg maar half miljoen euro. En dan staat er even later, na verwerking van dat negatieve resultaat, bedraagt de algemene reserve 61.000 negatief. En dan komt het in 2009... zullen maatregelen getroffen worden om het probleem van de negatieve algemene reserve op te lossen. Nou zijn we november. En dan mag je eigenlijk verwachten dat het doorgewerkt is, dat je daar een inzicht in hebt. Tenzij men bedoelt te zeggen, die 1,26 dient dus om dat verhaal op te lossen. Zo heb ik het ook uitgelegd. Nou, dat is één. Dus wij gaan ook met dit stuk akkoord. Dat we dus al aanvoelen hoe het in elkaar steekt. Wij hebben geen behoefte aan dat enorme verhaal, want we zijn geen accountants. Het stikt, als ik maar eerlijk naar kijk naar de stukken. En ik kijk bijvoorbeeld naar die kostenposten op personeel. Dan zie ik dat daar duizenden euro's op jaarbasis omhoog. Dat men daar op onderdeel omhoog gaat. En dan kom je terecht bij het verhaal van wat er allemaal. Ik ben het nou even kwijt. Over functiewaarderingen die omhoog gegaan zijn. Dat er twee mensen ambulant zijn geworden, boventallig. En ik bij mezelf, ja, dat zijn allemaal dingen. Daar zou je met elkaar eens over moeten praten. Nou, dan kom ik even bij het laatste punt. Ik trek me dat toch wel een beetje aan. Als raadsleden is onze agenda altijd vrij behoorlijk gevuld. Ik herinner mij nog een hele behoorlijke bijeenkomst van raadsleden in het gebouw van het Noord-Holland. Van, zeg maar aan de spoorlijn in Alkmaar, waar het toen de GGD zat. Er waren er ook een aantal raadsleden niet, om hen moverende redenen. Maar het gaat mij een beetje te ver om hierin een beetje in verwijtende zin te gaan zeggen. Die of die was er niet. Want dan als we dat gaan turven, dan komen we op hele andere dingen. Dat wil ik eigenlijk liever niet meer horen. Vrij vertaald, niet helemaal netjes. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ik geloof meneer Hogedoorn, ga de gang.
Voorzitter, ik heb één vraag in aansluiting op de vorige sprekers. Is het bekend hoeveel medewerkers er bij de GGD aanwezig zijn of werken?
Oké, verder nog iemand? Niet? Mevrouw Trapp, gaat u gang.
Ja, nou, ik denk niet dat het verwijtend bedoeld is, meneer Ooyevaart, van mevrouw de Ruitser. Maar ik kan er wel bij benadrukken dat het wel heel jammer was dat er maar één raadslid was. Want ook zouden dan heel veel vragen die hier nu gesteld worden, wat duidelijker geworden zijn.
Als je mij de datum geeft waarop...
Nee, maar ik verwijt u helemaal niks. Wat zei u? 2 september?
Meneer Ooyevaart.
2 september was de datum. Het was... iedereen heeft daar gewoon een uitnodiging voor. Als je niet kan, dan kan je niet. Zo simpel is het. Dat is dus heel duidelijk. Maar ik zeg alleen maar, het is jammer, omdat het zijn 3 avonden gehouden om juist deze problematiek waar we nu over praten wat duidelijker te laten uitleggen door de directeur, de heer Plug. En het bestuur wat er ook bij zat. Ja, het is moeilijk. U weet natuurlijk allemaal van de fusie die geweest is. En ik kan u zeggen, ja, het lijkt alsof het steeds verhoogd wordt. Maar sinds ik hier wethouder ben, is het vanaf 2004 was dat. Is het 2005, 6 en 7 is het altijd hetzelfde gebleven. 15,50. En toen de fusie kwam, was een eis eigenlijk van heel veel gemeenten dat bedrag hetzelfde moest blijven. Nou, u weet hoe dat met boekhouden gaat. Dat kan best wel, ik wil het niet creatief noemen, maar je kan natuurlijk een begroting opstellen waarvan je zegt, ja, de risico's werden aangegeven, maar eigenlijk waren dat niet eens risico's. Eigenlijk waren dat bijna zekerheden dat die risico's er zouden komen. Toen is die 1 euro... eenmalig is afgesproken van nou, die doen we dan wel en dat is dan voor dat fusietraject. En eigenlijk, hadden we met z'n allen moeten zeggen, nou dit kan gewoon helemaal niet. En laten we het nou eens even direct goed doen en direct die verhoging ook goed vaststellen. Nou, dat is dus allemaal wat ik nu zeg, is allemaal bewaarheid geworden. En die reserve die we hadden was veel en veel te klein. En dat is dat verhaal wat meneer Ooyevaart net zei. Dan krijg je dus een negatief vermogen en dat, of een negatieve reserve. Nou, je kan helemaal geen negatieve reserve hebben. Dat zal meneer Houtenbos mij ook wel kunnen bevestigen dat dat ook helemaal niet mag. Dus dan is er natuurlijk goed gediscussieerd en van, ja, hoe moet dat nu? Het probleem kwam al in 2009. In het AB en in het DB is daar uitgebreid over gesproken. En uiteindelijk is men gekomen, nou ja, met deze beslissing, rekenen. Met die 1,26, maar dan dus ook 2009 en ook 2010 enzovoort. Volgens de directeur en de controllers van de GGD is dit voldoende. En krijgen we niet...
Even een kleine interruptie.
Nou ja, ik wilde vragen of... u zegt nu dat... 2 jaar geleden eigenlijk wel duidelijk was dat het niet voldoende was.
Nou ja.
En als ik nu de stukken lees, dan krijg ik eigenlijk het gevoel dat we over 2 jaar weer hier zitten. En ja, dat u dan dat zegt van nou ja, dat wist nee. ik toen eigenlijk natuurlijk wel.
Nee, dit is een totaal andere situatie. Daarvoor is ook die commissie toen ingesteld, september geloof ik. De commissie die inderdaad bestaat uit een aantal wethouders, financiën en controles, onder andere ook van de gemeente Bergen, zitten in die commissie. En die heeft inderdaad, quick wins zijn er op dat moment niet te maken. En die heeft gezegd, wij hebben gewoon langere tijd nodig om hier goed naar te kijken. En dan gaat het niet. En dat is eigenlijk ook over dat toekomstgerichtheid zijn, bezig zijn. Wij willen ook kijken hoe we met de toeberekening omgaan, hoe we verder moeten gaan, inderdaad met markttaken en de wettelijke taken die er natuurlijk zijn. Want wat is er met de toeberekening, wettelijke taken, inderdaad die vaccinaties, die reizigersvaccinaties, daar zitten wij zo hoog in de markt qua prijs, dat we worden niet eens gevraagd. Omdat de hele overheid van de GGD drukt dan ook op die reizigersvaccinatie, terwijl natuurlijk andere bureaus dat veel goedkoper kunnen doen. Nou, dus er moet goed overlegd worden, inderdaad, wat meneer Houtenbos ook zegt, welke taken wil je nou wel en welke taken wil je nou niet? Ik weet niet, eventjes
nog een kleine interruptie.
Ja, nog één keer terug, want ik wil helemaal niet flauw over doen, maar ik hoor meneer Korver, ik ken de cijfers niet hoor, maar ik ga ervan uit dat meneer Korver goed onderlegd is. En die noemt bijdragers van gemeenten in andere delen van het land, ja, die aanmerkelijk hoger liggen dan hier. Dus ik denk ook wel dat mijn opmerking was meer bedoeld om te zeggen van ja, we kunnen nu zeggen het is 70-50 en we gaan kijken. Maar ik wil eigenlijk de oproep van meneer Korver om daar dan eens ook goed naar te kijken of dat wel voldoende is. Dat is eigenlijk die takendiscussie waar ook om wordt gevraagd. Want misschien moet de bijdrage wel fors omhoog. Dat zou best kunnen. Maar je kunt beter die discussie goed voeren dan elke keer na 2 jaar te moeten vaststellen van nou ja, we moeten er maar meer wat bij doen. Want dat leidt elke keer tot een soort gevoel van ja, wat doen we nou wel en wat doen we niet. Volgens mij. Dus vandaar dat ik die opmerking maak.
Ja hoor, nee, maar daar ben ik ook helemaal met u eens. Vandaar dat in eerste instantie die commissie is ingesteld om de financiën daarin heel goed te bekijken. Er is op dit moment wordt er ook een benchmark gedaan om inderdaad die vergelijking te maken. Vergelijkbare gemeenten, grootte en alle omstandigheden. Want er zijn natuurlijk nog wel eens wat verschillende omstandigheden bij de verschillende GGD's. Als bijvoorbeeld met de gebouwen eigendom is of dat je toch gehuurd moet worden. Daardoor heb je natuurlijk ook verschillen in bijdragen. Dus daar komt een benchmark van, want dat wilden wij natuurlijk ook wel eens weten. Hoe zit dat nou precies? Nou, daar zal ik u zeker van op de hoogte houden.
Maar voorzitter, even, want ik ben wel blij dat u dat zegt hoor, want dat is ook zo. Het is heel lastig, de LVGGD, de landelijke koepel zeg maar, die heeft dat ook aangegeven. Maar het gaat er meer om wat we hier met elkaar willen. En even in aanvulling wat meneer Hietbrink zegt en wat u net aangaf voor reizigersvaccinatie, is zo'n mooi voorbeeld.
Ja.
Want ja, als je kunt de overheid laten drukken, maar dat is een bestuurlijke keuze. Ja. Je kunt dat namelijk ook niet doen en veel proactiever zijn. Als ik nu even kijk bijvoorbeeld, een GGD als in Den Haag, die daarmee heeft geworsteld, maar inmiddels concurrerend is met Schiphol. Want die heeft gezegd, het is toch gek dat heel veel mensen uit Den Haag naar Schiphol gaan, daar hun prik halen en vervolgens dan op reis gaan. Dat kunnen wij toch goedkoper. En dat blijkt dus, en dat blijkt zo'n succes te zijn, dat door dat succes de algemene kosten van de GGD zelfs naar beneden zijn gegaan. Hetzelfde geldt voor een SOA-poli. Als ik nu kijk naar Den Helder, als ik kijk naar Texel, als ik kijk naar ons kustgebied, waar heel veel jongeren ook komen in de vakantie, zou je daar wat mee kunnen? Nou, ik zou graag willen antemeren dat er zo'n soort discussie op gang komt. En nogmaals, kijken hoe we dat met elkaar kunnen doen.
Ja. Ik heb verteld over die commissie. Het wordt dus 1,26, meneer Hietbrink. U vroeg, wordt het nou 1,26 of 1,3? Maar het wordt dus 1,26. Dat is gewoon duidelijk. Want je moet als bedrijf moet je gewoon een goede reservepositie hebben. En dat bereiken we hiermee. Het wordt in het algemeen bestuur vastgesteld. En dat is 30 november. Dus alle gemeentes hebben het deze avond of volgende avonden in hun commissie of in de raad. Hè, want het is dus na onze raadscommissie ook. Dus wij zijn niet de eerste nog de laatste. Iedereen praat er nu over, zal ik maar zeggen. Er is één gemeente die heeft gereageerd. De andere heb ik nog niks van gehoord. En die zullen er ook denk ik niet komen. Dus de heer Gewaard, die heeft een brief gestuurd en die heeft gezegd, wij gaan wel akkoord met die 1,26. Maar wij gaan nog niet akkoord met de 1 voor 2010. Omdat zij eerst het verhaal van de commissie willen afwachten, van de financiële commissie. Maar de financiële commissie is toch echt wel gebaseerd op de toekomst. En niet zozeer alleen op 2010. Dus ik zou u toch willen adviseren, ook voor de continuïteit en het een goede begroting neer te leggen voor 2010, waar je aan kan houden, om het toch ook voor 2010 vast te stellen. Dat is dus de gemeente die gereageerd heeft. U vroeg daarnaar van hoe zit het bij andere gemeentes. De commissie die gaat het eerste kwartaal, eind van dit jaar, eerste kwartaal 2010 rapporteren met hun verslag. Dus dat krijgt u natuurlijk ook. Ik hou u daarvan op de hoogte. Mevrouw de Ruiter, ja, een afkortingenlijst, die zou er wel bij achter gemoeten hebben zijn. Het is inderdaad lastig. Heel lastig. Personeelsreducties. Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar er is wel een reductie geweest natuurlijk. En vandaar dat er ook nog, er zijn heel veel mensen die zo vanzelf weggegaan zijn, die ergens anders geplaatst zijn. En er zijn er nog twee boventallig, zoals u gelezen hebt. Die zitten voorlopig nog in een project, waardoor dat dus budgetneutraal gaat. Maar ik weet niet precies hoeveel personeelsleden minder er nu zijn. Ja, automatisering, software, het is, ja, dat gaat altijd door, die vernieuwing van automatisering. En vooral toch bij zo'n GGD is dat wel heel erg belangrijk. Ik kan u zeggen, ik kan ook niet beoordelen of dat nou nog een jaartje of een half jaartje langer kan, ja of nee. Ik bedoel, dat is ook hier bij onze gemeente, wanneer er dan ook eens een paar ton naar de automatisering gaat. Ik kan daar niet over oordelen. Ik ga dan af op de deskundigheid van degene die het rapport maken. En die zeggen dat zo moet gebeuren. Het is veel geld, maar het is wel noodzakelijk.
Dat vraag ik me dus af. Want het is vaak een kwestie van dat je contracten met bepaalde firma's afsluit. Hè, en die maken het aantrekkelijk en noodzakelijk voor de gemeentes of zo'n GGD. Dus misschien dat u het mee kunt nemen in de... In het bestuur, en dat ze dus naar gaan kijken.
Ja, nee, zeker. Maar het is inderdaad, het kan ook nieuwe regelgeving zijn die er dan weer komt, waardoor er weer een ander programma aangeschaft moet worden. Dus dat blijft. Voor de IEGZ krijgen we geen vergoeding van het Rijk. En er wordt wel ingezet op een efficiëntieslag die er zeker gemaakt zal gaan worden. Dus het zou budgetair neutraal kunnen gebeuren, maar we krijgen geen vergoeding. Even denken, wat vroeg u nog meer? Ja, uw bewering, ja, die klopt wel zo'n beetje. Het is natuurlijk zo dat, er was ook een beetje gespeculeerd, verwacht dat de gemeente, de 27 gemeenten, heel veel van wat de WMO-advisering betreft, afgenomen zou worden. En daar zijn toch, de meeste gemeenten hebben ervoor gekozen om dat zelf te blijven doen. En dus ook niet die advisering te doen bij van de GGD. Daarvoor waren toch een aantal mensen in dienst. Die worden nu her en der geplaatst. Er wordt ook gevraagd van gemeentes, als jullie nog WMO-consulentes nodig hebben, vraag eerst even bij de GGD, want wij hebben hier nog mensen lopen. En er was nog maar één gemeente, was geloof ik Den Helder, die dat deed, WMO. En toen is er gezegd, ja, dat kan niet. En het is dus inderdaad zo, hoe meer de gemeente afneemt van de GGD, hoe beter het natuurlijk voor de GGD is. Dat klopt. En dat geldt natuurlijk ook voor dat binnenmilieu van de basisscholen. Ja, zij doen dat al heel lang bij ons, de GGD. Ik heb geen idee of de MRA dat ook zou doen. Ik denk het niet. Ik denk niet dat zij daar zoveel mensen voor in dienst hebben die dat zouden kunnen doen. Maar ja, dat is typisch zo'n taak die wij opdragen aan de GGD. En naar grote tevredenheid, moet ik zeggen. Ze doen het echt heel goed. Het is niet alleen de scholen, maar het is ook de kinderopvang waar het gecontroleerd wordt. De peuterspeelzalen en dergelijke op hygiëne. Ik ben ook geen accountant, meneer Ooyevaar. Maar al dit soort stukken begrotingen en dergelijke gaan ook via onze afdeling planning en controle natuurlijk. En daar praten we dan mee en of het goed is en of het klopt. En zij kunnen natuurlijk ook niet verder kijken dan de cijfers die ze zien. Maar dat is altijd zo. Maar daar wordt natuurlijk wel altijd gecontroleerd. En hoeveel medewerkers moet ik u... Staat het er niet in? Ik moet het helaas eventjes... Weet je, Marleen? Weet je ongeveer hoeveel medewerkers de GGD heeft? Ik dacht iets van 180 of 200, iets dergelijks. Ik weet het niet. Wilt u... Oh, dat was daar gevraagd. Oh, sorry. Per se... Ja. Oké, nou maar dan zoek ik even op hoeveel... medewerkers er zijn. Dat is inderdaad een toezegging. Ja, dus eigenlijk is dit mijn verhaal. Ben ik iets vergeten?
Ja. Ik had een vraag over de Griep.
Oh ja, de vaccinatie. Ja. Ja, ik denk dat die doe ik even apart. Ja, dat is net gisteren bekend geworden. Heeft minister Klink verteld dat de kleintjes van vanaf zes maanden tot en met vier jaar worden ingeënt. Dat gaat de GGD doen. Wij werken daaraan mee door ruimte ter beschikking te stellen. Waar dus opgevangen worden hier in de Beek of iets dergelijks of een gymnastieklokaal. En de GGD is daar wel heel goed op voorbereid hoor. Er zijn wel al eerdere acties geweest natuurlijk met baarmoederhalskanker voor de kinderen, voor de meisjes. Dus ja...
Ik heb geen idee of zij nog een bedrag...
Ja,
daar
nee.
Gaat het mij niet om. Het gaat mij om het feit... Juist, een GGD is uitmuntend in staat om heel snel verpleegkundigen te mobiliseren en op locatie inderdaad te gaan prikken. Maar het kost wel extra geld. En het gaat bovenop de taakstelling die men heeft. En ik weet dat de rijksvergoeding die beschikbaar gesteld door VWS volstrekt onvoldoende is. Zeker in een gebied waar wij leven, waar je een grote spreiding hebt van inwoners. Dus ja, stellen we niet nu al een begroting, of stellen we niet nu iets vast waarvan we nu al weten, in vervolg op mijn Hietbrink sloeg daar mooi op aan op mijn betoog, dat je daar nu al weet, dat je daar tekort op hebt en dat we volgend jaar alweer een gigantisch tekort hebben. En ik snap als u zegt van ja, dat is net gisteren, ik weet dat nu niet, maar neemt het dat alstublieft mee en ik zou wel graag volgende maand een toezegging willen, volgende maand dat we gerapporteerd worden wat die meerkosten zijn en wat voor gevolgen dat voor de begroting heeft. En neem dat mee, dan... maken we misschien ook iets goed dat we soms ook wat later zijn met het vaststellen van begrotingen.
Oh ja, daar wilde ik ook nog even op antwoorden. Er wordt alles aan gedaan. Dit is een bekend fenomeen van dat die cyclus niet gelijk loopt en dat het te laat is steeds. Er wordt echt aan gewerkt om dat goed voor elkaar te krijgen. Want alle gemeentes klagen daarover natuurlijk. Dat is heel logisch. We klagen daar gewoon over. Omdat ze wel die cyclus goed voor elkaar te krijgen, dat het aansluit bij elkaar. U vraagt om een toezegging. Ik zal dat doen.
Dan heb ik toch een vraag. Dus op het ogenblik, die vaccinatie is aan de gang in onze gemeente. Dat loopt perfect. Ik bedoel...
Huisarts.
Ja, via de huisarts loopt dat. Ja. Maar is het nou de bedoeling om dat weg te halen van de jongens?
Nee. De griepprik die nu gegeven wordt, dat is de gewone wintergriep onder andere, hè, die alle mensen boven de 60 en mensen met een risico krijgen. Daarnaast krijgen die mensen ook, die groep die als eerste was vastgesteld, ook de inenting voor de Mexicaanse griep. Maar de tweede groep die er nu bij is gekomen, wat gisteren bekend is gemaakt, die gaat via de GGD, ook om de huisartsen niet nog meer te belasten, zal ik maar zeggen. Met...
Hebben die dan alle gegevens van de kinderen?
Ja.
Voorzitter, in ieder geval met de toezegging ook, want dat is wel een goeie. En het sluit ook aan
wat
de heer Hietbrink zei van GroenLinks. Dit is een ultiem moment om ook de openbare publieke volksgezondheid wat meer onder het voetlicht te brengen. Maak ook reclame voor het feit dat we met elkaar betalen, hier in Bergen ook. En dat het voordeel daarvan is dat mensen op locatie door een GGD deskundig geprikt worden.
Goed. Mag ik hier, meneer Houtenbos, gaat u gang.
Ik begin maar van de slot. Voorzitter, een aanvullende opmerking. Bij een verdere bestudering van de stukken denk ik dat ik voor de wethouder een quick win heb. Want vanaf bladzijde 26 tot bladzijde 47, dat is opgesteld door de accountant. En de tarieven van een accountant die zijn vele malen hoger dan de afdeling financiën van de GGD. En dat kunt u zien omdat elke bladzijde is geparafeerd door de desbetreffende accountant. En normaal doet hij dat niet. Ja. Nou, dat is door u opgesteld.
Oké, dank u wel meneer Houtenbos. Mevrouw de Ruiter, gaat u gang.
Ik wil nog even terugkomen op het besluit van Heren Gewaard. Zij willen dus wel 2009 accorderen, maar niet 2010. U zegt, doe dat nou niet. Kunt u dat nog eventjes onderbouwen?
Ja, ik kan het in die zin onderbouwen dat natuurlijk als je een begroting opstelt, moet je natuurlijk wel werken met een begroting die waar je mee kan werken, die klopt. En waar je dus de ruimte hebt om de dingen te doen die je moet doen. Als je dus nu weer in 2010, en dat is het al heel snel hè, ik bedoel als het nou over een jaar was geweest zou ik zeggen, oké, maar men begint nu al met die begroting per 1 januari. Dus lopende weg. En om dan nu al direct daar die korting op te zetten, dat lijkt, nou, ik denk dat het heel onverstandig is. En dat het ook voor het werk van de mensen bij de GGD niet goed is. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En ik denk dat het onvermijdelijk is dat hij dan, dan krijg je achteraf krijg je weer zo'n verhaal van ja, u moet achteraf de begroting gewijzigd worden, want dan zou die er weer bij moeten komen.
Oké, dank u wel. Ik wil de griffier nog even doorgeven. Gaat u gang.
Ja, ook een aanvullende opmerking van mijn kant. Het is zo dat ook de GGD natuurlijk een gemeenschappelijke regeling is. En daar heb je een algemeen bestuur waar de portefeuillehouders in vertegenwoordigd zijn. Ik wil daarbij opmerken dat dus de begroting niet vastgesteld wordt door de raad of door de commissie. Maar door dat algemeen bestuur. U stemt in met een aantal aanpassingen, dat kan. Dat is ook een bevoegdheid van de raad. Maar gebruikelijk is dan dat de portefeuillehouder zeg maar de zienswijze van de raad overbrengt in het algemeen bestuur op het moment dat deze de begroting wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dat was even een aanvulling.
Oké, dank u wel. mag ik concluderen dat dit als een A-stuk naar de raad gaat? Niet.
Graag als B-stuk.
Als B-stuk. Is daar... Oké. Dus, dan wordt het een B-stuk op de raadsagenda. En dan wou ik de vergadering nu schorsen tot 9:15.